Maar voor de rest, ik vind het echt dikke prima, joh. Supermarkt is vlakbij. Een paar leuke restaurants daar ook. En dat vind ik ook wel fijn.
Hij loopt, hè?
Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Ja, dames, uitgepraat. Gezellig zo.
Ja, we zijn niet uitgepraat, Nino. Anders hebben we een heel groot probleem op dit moment.
Welkom bij de podcast van de koploper.
Nee, tweede.
Ik heb bij de NOS de stand gezien. Zelfs na de wedstrijd van PSV hadden ze zelfs Groningen gewoon bovenaan. Dus
dat klopt niet.
Welkom bij de podcast van de nummer 2 van de Eredivisie. Dat is gek.
Dat is even wennen, hè?
Ja, wel leuk. Maar goed, alles zal zich nog wel vormen na 34 wedstrijden. Maar toch mooi om even te benoemen. We hebben geen Martin, want die zit nog steeds...
Kroatië
is het. Oh ja, daar zit hij met halve emmen daar op de camping.
En halve liters.
Dat denk ik ook. Dus wij hebben, net als vorige week, hebben wij goede vervanging geregeld. En dat is de Data Insights Team Lead. Toch?
Ja, is een hele mond vol op die manier.
Zo heet jouw functie.
Ja, je mag me ook gewoon Michiel van Opta noemen. Dat is denk ik iets gemakkelijker.
Dat wou ik ook zeggen, maar ik dacht, dit geeft toch even wat meer cachet.
Wie bedenkt dat? En wie zegt dan, dat is eigenlijk wel een goede functieomschrijving?
Nou ja, goed, het werk wat ik officieel doe, zeg maar, zijn inzichten geven in data. Dus vandaar het Data Insights gedeelte, want ik werk voor een internationaal bedrijf. Ja, en ik ben de soort hoofdredacteur van het team. Dus daar komt het teamlead gedeelte dan vandaan. Ja. En dan wordt het een hele lange titel. Ja. En het is ook nog, het bedrijf heet ook nog Opta Stats Perform tegenwoordig, geloof ik. We zijn weer van naam een beetje aan
mooi,
het
veranderen. Geloof ik.
Dus, ja, nee, het is volgens mij nog steeds Stats Perform. Maar we zijn nu bezig weer Opta te worden. En dat is ook hoe we eigenlijk vooral bekend staan. Dus.
Nu gaat het weer Opta heten.
Tuurlijk.
RTV Noord wel.
Volgens mij bij RTV Noord.
Ja, maar voor de rest veel vergelijkbare zaken. Jongsma, ook wel op Twitter. Toch?
Ja, maar dat is wel een beetje een langzame dood gestorven Twitter bestaan van mij.
Dan zeggen we gewoon Michiel Jongsma van Opta. En oud-collega trouwens. Ja, samengewerkt bij Fox. Dat was een mooi treffen trouwens, want jij wist mij te vertellen dat ik bij jouw zus in de klas had gezeten in Haren.
Ja, nog sterker, bij mij in de klas had gezeten.
En jouw zus dan?
Daar heb je ook bij in de klas gezeten.
Mooi, toen was Jokke zo geïnteresseerd in de medemens dus.
Nee, maar dat was heel grappig, want je komt daar als jonkje uit het noorden en je bent natuurlijk helemaal in het Wilde Westen. En je zit je helemaal af te... Nou, gelukkig was ik met Leo Wassing, maar voor de rest, je zit je helemaal je ogen uit te kijken en opeens komt er een kerel naar je toe. Mooi. Ik heb met jou op school gezeten. Ik denk, hè? Dat was apart. Maar dat was een leuk welkom zo. Mooi dat je er bent, Michiel. We hebben natuurlijk FC Groningen gezien.
Hebben we ook stellingen?
Ik heb Feyenoord gekeken. Ik dacht dat we Nivino belden. Dat we Feyenoord
gaan ze. Ja, joh. Maak er maar allemaal running gags van. Ik vind het wel prima. We doen geen stellingen.
Een stukje voorbereiding.
Ik wil stellingen als Martin er is. Dat is leuker.
Ja.
En wat zou dan nu een stelling moeten zijn? Noem eens wat.
Ja, jij bent de presentator.
Valt toch nog niks te zeggen? Of wel?
Ik moet ook zeggen dat mijn werk vooral ook heel vaak nuance aanbrengen is. Dus als je een stelling neerzet, dan wil ik zo 10 minuten verder. En dan heb je eigenlijk die hele stelling niet meer over. Dus.
Ja, we hadden vorige week weer Mascaraal. Dat hoeft niet een tweede week. jongens, hebben jullie genoten? Eerst even, gooi alles even aan de kant. Even jullie professionaliteit en zo. Heb je genoten?
Ja, ik heb wel genoten, ja. Ik vond het, het was eigenlijk slechts 5-6 minuten een wedstrijd voor je gevoel. Maar de hele opbouw er naartoe, ook het gevoel dat je, ondanks dat je gepromoveerd bent, je nog steeds favoriet bent voor zo'n wedstrijd, is wel leuk. In dat opzicht heb je ook niet het gevoel dat je als een normale promovendus helemaal binnenkomt. En dat werd qua spel, vond ik in de eerste 5 minuten ook meteen wel bewezen. Want ondanks dat dat de enige periode is dat het 11 tegen 11 was... was het toen al redelijk duidelijk wie de sterkere partij was.
Ja. Jij genoten? Want voor het eerst weer in een stadion gevuld. Was uitverkocht.
Ja, en met name als je misschien het even gaat vergelijken met een aantal jaren geleden. Hè, toen Groningen toch al tijden in de middenmoot een beetje meedeed. Af en toe een uitschietje naar play-offs, maar werd eigenlijk nooit meer gewonnen. Je zag dat het stadion er nou niet echt volg op aan het worden was. Hè? Dus had je deze wedstrijd tegen promovendus NAC 3 jaar geleden gespeeld, zelfde tijdspannen, vakanties, dan had het stadion lang niet zo vol gezeten als dat het nu ziet, als dat het nu zat. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat daar een degradatie voor nodig was, dat is natuurlijk niet best. Want Sommige mensen zeggen, het was wel goed dat Groningen misschien uiteindelijk achteraf met de kennis van nu gedegradeerd is. Nou, ben ik het nooit mee eens, omdat je weer jaren nodig hebt om die club in ieder geval financieel op te bouwen zoals het was. Maar het was misschien wel goed voor de beleving van de mensen. Want als je zag hoe vol dat stadion was, hoe fanatiek iedereen was. Op de duur stond die hele tribune of dat hele stadion weer toen er gescandeerd werd, sta op voor FC Groningen.
Ja, dat was al na een paar minuten volgens mij ook, hè?
Nou, later ook nog een keer. Ja. En ja, dat ze allemaal meegenomen, heb ik daar zeker van genoten.
Alles klopt ook, hè? Zonnetje.
Ja, heerlijk.
Vrijdagavond. Ja.
Was top, je had geen trui nodig op de tribune.
Nee, heerlijk. Maar goed, het begin. Want iedereen is natuurlijk was heel benieuwd. Ja, wat voor figuur gaat FC Groningen slaan, überhaupt in de Eredivisie? Nou, dan komt die eerste wedstrijd. Die eerste minuten, je zei er al even wat over, Michiel. Wat was heel sterk van de FC?
Nou, volgens mij zetten ze NAC meteen vast. Veel druk op de tegenstander, op die verdediging. De NAC kwam in balbezit eigenlijk ook helemaal nergens aan toe. Volgens mij in de eerste 5 minuten misschien ja, 1 afzwaaier van een schot en misschien 3-4 passes ontvangen überhaupt in de buurt van het doel van FC Groningen. En dat werd ook meteen weer, daar werd balbezit ook meteen weer verloren. Want Groningen zat daar gewoon heel, heel dicht bovenop. En aan de andere kant, ik bedoel, uiteindelijk heeft iedereen het over de rode kaart en de strafschop. Maar een paar minuten daarvoor krijgt Rui Mendes de bal van Bergen mee door een goed omschakelmoment. Als daar geen overtreding plaatsvindt, moet je ook nog maar zien wat daar gebeurt. En dat geldt bij de strafschop en de rode kaart natuurlijk ook. Schreuders is daar gewoon door. Als er niet aan hem wordt gezeten, en hij ging wat gemakkelijk neer, maar toch, dan maakt hij die bal waarschijnlijk ook. En dan sta je zonder twee kaarten mee, om het zo maar te zeggen, ook misschien wel 1-2-0 voor. Dus ik vond het gewoon, het krachtverschil was eigenlijk veel groter dan ik had verwacht. Want NAC moet natuurlijk wat meer wennen. FC Groningen heeft heel veel van dezelfde jongens van afgelopen seizoen. Maar NAC heeft wel redelijk wat nieuwe spelers erbij gehaald met het idee dat het echt versterkingen zijn. Mm-hmm. En, nou, dat viel in ieder geval in die eerste helft heel erg tegen.
Ik denk ook dat je niet moet onderschatten hoe lastig het is als je het even vanuit een NAC-bril bekijkt. Hè. Zij zijn 8e geworden, vorig seizoen in de eerste divisie. Ze werden voordat die play-offs begonnen al door journalist van BN de Stem is dat volgens mij helemaal kapot geschreven. Van wat heeft NAC in godsnaam in die play-offs te zoeken? Wat heeft die trainer hier nog te zoeken?
Het van Gastel.
Is, ja, het, ja. Nou, dat is een artikel. Echt ja. Magnifiek was dat. Ze werden met de grond gelijk gemaakt en ja. Toen wonnen ze die play-offs. Maar dat zegt wel wat over hoe de tendens was bij NAC voordat ze natuurlijk aan die na-competitie begonnen. En ook hoe ze het daarvoor hadden gedaan. Hè? Want ze hadden volgens mij al weken niet gewonnen. Nou, dan promoveer je dus eigenlijk tegen alle verwachtingen in met een elftal wat echt maar net goed genoeg was om 8e te worden in de eerste divisie. Dan verandert er ontzettend veel in de zomer. 8 nieuwe spelers, stonden er 3 of 4 of 5 van in de basis tegen Groningen. Je hebt een nieuwe trainer. Je hebt een voorbereiding gedraaid waarin je volgens mij 1 keer gelijk hebt gespeeld en voor de rest alles hebt verloren. Ja, dan vind ik het ook heel moeilijk om er een label op te plakken. Hoe goed ja. Is NAC nou? Maar als je puur naar Groningen gaat kijken, ja, dan zie je toch wel heel veel automatisme weer terug van vorig seizoen. En dat vond ik heel positief. Wat ik misschien wel het meest positief vond was de rol van Rui Mendes, die ik deze voorbereiding sowieso al gegroeid vond en een veel betere indruk vond maken dan vorig seizoen. Want het was ineens niet minder doordat Romano Postema er niet bij was. En wat je eigenlijk afgelopen seizoen vaak zag, als een van die jongens voorop, wat bijna niet gebeurde, er niet bij was. Het had dan eerder te maken met dat er eentje af werd gehaald en dat Mendes erin kwam. Dan ging eigenlijk altijd het niveau naar beneden, omdat Mendes niet in staat was om te doen wat die andere twee deden. Mm-hmm. En inmiddels,
vooral om intensiteit bedoel je?
Ja, en het is niet zozeer denk ik dat iemand dat niet wil, maar meer dat iemand begrijpt wat er op welk moment mm-hmm. nodig is. En ik heb het idee dat hij daar zoveel stappen in heeft gemaakt. En ik vond het dus geen achteruitgang dat hij erin stond in plaats van Postema. Terwijl dat vorig seizoen wel zo was. En dat vind ik een ja, zeer positief punt.
Ja, en dat was tegen Heracles in de identiek. Voorbereiding ook al zo. Ja.
En die wedstrijd daarvoor ook.
Was je daarbij?
Ja.
Tegen Heracles?
Ja. Okay. Jij?
Nee.
Gezien? Heb je trouwens vrijdag wel gezien? Ja. Nou, oké. Okay. Feyenoord nog gezien?
Ook gezien. Ja, okay. Nou, op een gegeven moment viel de verbinding weg met de VAR. Maar, ja, goed. Daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Maar Mendes, dat is ook wel. Is dat jouw lichtpunt ook, Michiel, als je kijkt naar die eerste wedstrijd?
Nou, wat was het sowieso een lichtpunt, ja. Ik denk dat, dat wat Stefan al zegt, het voelde natuurlijk heel fragiel voorin. Het was heel goed afgelopen seizoen. Alleen, ja, je had niet het gevoel dat er ook maar één speler uit kon vallen. Zonder dat problemen opleverde. En volgens mij was Postema er niet bij tegen Telstar. Of heb ik dat nou verkeerd onthouden? In een van die laatste wedstrijden was Postema...
Was Postema er wel bij. Volgens mij was Valente er niet bij.
Oh ja, nou ja, goed. Dat effect was gewoon heel erg groot. Maar ja, qua lichtpuntjes, ja, sowieso Rui Mendes. Ik vond Tika de Jonge vond ik ook goed spelen. Nog niet misschien Eredivisie, zeg maar, middenmoot waardig of iets dergelijks, waar je naartoe in eerste instantie wil groeien. Maar daar zit gewoon veel voetbal in.
Ja. Hij is te veel op. Is dat dan? Ja, wat was dan positief aan hem? Wat deed hij goed?
Nou, ik vind dat hij qua passing echt iets extra's brengt. Hij durft veel meer risico in zijn passes te leggen dan een aantal andere spelers. Ik vind op die positie ook dat hij sneller durft te spelen en sneller dingen ziet dan bijvoorbeeld een Duarte, die in mijn ogen wat meer tijd nodig heeft. Die heeft andere kwaliteiten waar hij dat mee compenseert. Alleen het baltempo van FC Groningen, vooral ook gewoon een stuk, zoals het dan heet, verticaliteit. Dus veel echt gewoon strak naar voren spelen in plaats van gaan breien. Dat soort dingen zijn wel dingen die hij, en trouwens ook Marvin Peersman bijvoorbeeld, maar die hij echt in dat elftal brengt. En dat is iets wat ik vorig seizoen lang niet altijd heb gezien met het koppeltje Duarte Hoven. Dus dat vond ik heel erg positief. En ik vond Hoven trouwens ook, het is echt een wereld van verschil als je kijkt met hoe die jongen een jaar geleden op het veld stond.
Had twee keer kunnen scoren.
Had sowieso één keer moeten scoren.
Ja, misschien wel. Hè?
Ja. Maar aan de andere kant, zolang je kansen creëert, vind ik het vaak goed. Hè, dat zegt natuurlijk wel wat over de manier waarop je aan het voetballen bent. De kans die hij kreeg, nou, veel groter ga je ze denk ik niet krijgen. Je moet even dan het hoekje nog zien te vinden. Maar zolang je die voorwaarden creëert, dan komt dat scoren wel. Want we weten natuurlijk dat hij doelpunten kan maken. Ja. Dus ja, dat hij hem dan niet maakt, nu, zeg me iets minder, want hij heeft ze eerder wel gemaakt.
Even de expected goals, Michiel. Mooi dat je er zit. 2,4 tegen 1. Nou, bij NAC is dat 100% uitgekomen.
Ja.
2,4 expected goals, maar wel 4 gescoord. Dat betekent dat er gewoon een paar keer ook gewoon dat ze geluk hebben gehad? Of hoe moeten we dat zien?
Expected goals als waarde wordt eigenlijk meer gebruikt in een wat bredere seizoenscontext om te kijken naar de kracht ervan. Dus per wedstrijd gaat het altijd een beetje wisselen. Dus de ene keer wordt het in één keer veel meer en de andere keer wat minder. Gisteren Royal Antwerpen met Charon Cherry, die voor het eerst daar scoorden, ja, die hadden 1,9 expected goals en die scoorden 6 keer. Ja, dat zijn wel. Dat zijn
Belgische statistici.
Als je die wedstrijd hebt gezien, dan snap je ook waarom het zo is gegaan. Want die keeper zat er een paar keer lelijk naast. Ja. Maar in principe, kijk, die 4 doelpunten kan je in dit geval bijna beter een beetje negeren en zeggen van nou ja, de kwaliteit van de kansen die we hebben gecreëerd, dat is gewoon goed. Ja. 2,4 is gewoon zwaar boven gemiddeld.
Ja. Maar het is toch ook niet zo dat accepted goals, dat kan bij
expected.
De ene... Expected. Ja, lastig. Ja.
Geaccepteerde goals mag ook hoor, maar...
Prima. Maar het kan toch ook zo zijn dat het ene bureau een bepaalde kans, een waarde meegeeft.
Ja,
het
zeker.
Andere bureau weer een andere kans. Hè? Dus het is ook niet zo'n wiskunde dat je er denk ik blind op moet staren.
Nee, maar de waarden zullen niet super erg fluctueren, zeg maar. Het wordt wel anders dan is ja, zo'n model moet natuurlijk een voorspellende waarde hebben, eigenlijk vooral. Dus
ik vind het wel mooi. Wim Maske die is ook niet een groot voorstander van expected goals.
Niet?
Nee. En de redenatie die hij geeft, vind ik op zich wel een mooie. Hij zegt: als je 10 keer met een dobbelsteen gaat gooien, dan is het echt niet gezegd dat je alles keurig verdeeld hebt. Hè? Dan kan het zomaar zijn dat je 6 keer 6 gooit, bij wijze van spreken. Als je 1000 keer met een dobbelsteen gaat gooien, ja, dan zal het een stuk meer overeen gaan komen. En zo ziet hij het ook een beetje met expected goals. Als je het op 1 wedstrijd gaat toepassen, nou, dan hoeft dat niet zo heel veel te zeggen. Maar ga je het over 1000 wedstrijden toepassen, ja, dan zal veel vaker een bepaalde kans er wel of niet ingaan, waardoor het bijvoorbeeld een bepaalde waarde meekrijgt.
Maar dat is ook eigenlijk precies hoe het geïnterpreteerd moet worden. Ik bedoel, 1000 wedstrijden is nogal een grote sample size natuurlijk. En dat is ook moeilijk in zo'n sport. Alleen waar je in bijvoorbeeld het basketbal zoveel pogingen hebt dat je daar iets meer over kan zeggen, is het in het voetbal wat meer schaars. Maar uiteindelijk, het is wel een redelijk goede leidraad, zeg maar. Krijg je wat je eigenlijk ook aangeeft. Creëer je de goede kansen, de goede kwaliteit kansen, en voorkom je dat je hele goede kansen tegenkrijgt. Dat is eigenlijk wat je er vooral uit wil halen. En dat kan je moeilijk doen op basis van één wedstrijd, dan al helemaal als je 85 minuten tegen 10 man hebt gespeeld. Ja. Maar in dit geval denk ik dat het redelijk duidelijk is dat, dat die expected goals van NAC vooral komen uit een strafschop.
Ja.
En dat FC Groningen wel goede kansen heeft gecreëerd. En
ze kregen één hele grote kans, hè, met Omarsson. Wat eigenlijk de enige maar geweldige redding was van Fase.
Ja, even over Fase gesproken. Het nieuwe gezicht in het doel. Wat kun je erover zeggen?
Ik vond dat hij een prima wedstrijd keepte.
Ja.
Ja, goed, wat Stefan zegt. Ik denk dat je er niet, verder niet heel veel zinnigs nog over kan zeggen. Maar toen hij, toen hij moest stoppen, behalve dan de strafschop, maar stopte die wel een goede kans van Omarsson.
Ja. In het coachen bijvoorbeeld, het meevoetballen, viel hij daarin al op?
Nou, ik vond niet dat je heel veel nu na deze wedstrijd over zijn rol kan gaan zeggen. Want eigenlijk speelde Groningen een keukenkampioendivisiewedstrijd.
Ja, vrijdagavond tegen NAC.
Nou, ik bedoel meer als je kijkt naar het spel. Het was in principe niet anders dan we vorig seizoen zagen. En dat heeft denk ik ook met de kracht van NAC te maken. Dat je twee, nou, op papier misschien een beetje vergelijkbare teams hebt, waar Groningen wel gewoon een paar stappen verder is. Ik denk dat je over Vaassen beter een conclusie kan trekken nadat hij wat wedstrijden heeft gespeeld tegen moeilijk geachte tegenstanders.
Dat hij ook veel te doen krijgt.
Ja, want hij heeft uiteindelijk de voorkeur gekregen, hè, omdat hij in principe meer ballen pakt. Hoger reddingspercentage heeft. En eigenlijk de punten die Groningen denkt nodig te hebben dit seizoen. Maar die punten had hij, of had Groningen tegen NAC natuurlijk minder nodig.
Daarom vind ik het ook lastig. Ik moest direct na de wedstrijd, ik wil niet heel zuur overkomen. Het was mooi, mooie cijfers ook, mooi weer, bla bla bla.
Feyenoord TV
achteraf,
kijken.
Nee, maar achteraf dacht ik wel van, ja, wat kun je nou eigenlijk zeggen nu? Want ja, na 5 minuten rode kaart, NAC ook niet sterk.
Nee, maar ik vind dat je er wel wat van kan zeggen. Want je hebt uiteindelijk zo dominant als je gewoon aan de wedstrijd begon. En veel van de passes die aankwamen tegen NAC, dat een beetje kleiner probeerde te staan, compacter probeerde te staan. Dat lukte nu beter dan dat het vorig seizoen in heel veel wedstrijden tegen veel mindere tegenstanders heeft gelukt. En dan natuurlijk, het is makkelijker tegen 10 man. Alleen het is niet zo dat je die ene speler van NAC precies in dat gebied van het veld mist. Dus dat vond ik wel heel, heel bemoedigend. Ik denk ook dat je duidelijk ziet dat zo'n Jorg Schreuders, die is echt stappen aan het maken. Dat gaat eigenlijk nergens over. Die heeft volgens mij voor het eerst ook een voorbereiding gedraaid waarbij die wist dat hij een aanvallende middenvelder was. Want vorig jaar dacht hij nog dat hij een heel ander soort voetballer was. En ja, daarvoor misschien ook wel weer. Ja. Dus die heeft die positie, lijkt het nu echt omarmd. Ik vind dat het doelpunt wat hij maakt en überhaupt de diepgang die hij toont bij de strafschop, ook nog een assist, dat hij daar dingen laat zien die ik een jaar geleden niet zag. En zelfs een half jaar geleden nog niet zag. En in dat opzicht vond ik het ook wel leuk. Een van de dingen waar ik me bij hem een beetje aan, nou, ergerde is een groot woord, maar was dat hij op die rechterpositie steeds zijn linkerbeen leek te meden, waardoor zijn paasrichtingen, zeg maar, wat beperkt waren. Maar deze keer, deze bal schoot hij ook weer heel gedecideerd met links binnen. Dus dat soort dingen, dat kan je daar wel uithalen. En ik ben er ook wel van overtuigd dat je dat soort dingen terug gaat zien tegen andere ploegen. En ik vond trouwens andere speler die in dat opzicht ook nog goed opviel, was natuurlijk wel wat te doen om Vin Stam. Waarom huur je een speler waar je geen optie tot koop bij hebt? Gaat hij je jeugd verder blokkeren, enzovoort, enzovoort? Die staat in de eerste minuut Peersman en Fase te coachen bij een situatie onder druk. Dat ik denk van, ja, dit is precies waarom je hem haalt. Gewoon een wat volwassener speler die snapt wat er moet gebeuren. Speelde een prima wedstrijd. En waar de meeste spelers de tweede helft er wel klaar mee leken, was hij nog even het publiek aan het opjutten. Dus dat was erg grappig.
Nou, en over Schreuders, hè, want wat jij zegt, dat zijn denk ik veel mensen vergeten. exact een jaar geleden, of om en nabij een jaar geleden, toen Groningen in de eerste divisie de tweede wedstrijd speelde, was uit tegen Jong Utrecht. Ja. Nou, ik denk dat iedereen nog wel weet dat dat...
Dat was niet Jorg Schreuders, toch? Dat was een andere speler.
Wat?
Er was een andere speler die er toen op veld stond.
Ik kreeg een appje van ons wel bekend commentator. Ik zal verder maar niet zeggen wie. Maar die zei van die jongen kan helemaal niet voetballen. Wat doet hij daar op het veld?
Dat was Mark van Rijswijk zeker?
Ja, misschien.
Oké.
Okay. Nee, dat is Mark later was een meer een grapje. Ik zei, Mark zei van, doet hij dit altijd? Ik zei, nee, dat doet hij helemaal niet altijd.
Ja, Groningen volgens moesten zich na die wedstrijd bij andere mensen verantwoorden.
Ja.
Omdat ze best wel positief waren over Jorg Schreuders. Maar die heeft na die wedstrijd tegen Jong Utrecht ook. Hè, toen stond hij op 6 volgens mij, of op 8, een van de twee. En die is daarna weken niet in beeld geweest, omdat hij zo van slag was. Omdat hij daar zo'n dramatische wedstrijd speelde, daar kan je nu bijna niks meer bij voorstellen.
Maar toen was het verhaal ook al van eigenlijk is hij meer een 8 en dan wordt hij op 6 gezet.
Nou, dat is al... zij zagen hem toen nog niet als een rechter middenvelder.
Nee, precies.
Nee. Maar er werd wel over gesproken, weet je. Ja. Kan hij misschien niet beter? En ik weet dat Wim Masker... We moeten niet de hele tijd Wim Veren gaan geven, want daar gaat hij niet heel goed op. Maar die riep dat al. Zet hem nou eens wat verder
naar voren.
Want ik denk echt dat hij daar heel goed gaat presteren.
Maar dat is fantastisch om te zien, toch? Gewoon de ontwikkeling van zo'n jongen.
Ja, ja.
En goed, dus verlengd. Ja, we hebben het vorige week hier in de podcast al een beetje over gehad. Maar wat is daar nou? Waarom duurde het zo lang?
Nou ja, dat hebben we volgens mij vorige week ook al enigszins benoemd. Hè? Maar het is... ik durf daar niet alle details over te zeggen. Want dat weten we gewoon niet. Maar hij kwam natuurlijk uit een bepaald contract. Hij verdiende heel weinig.
Ja, maar echt... Wat is heel weinig?
Nou...
1500 euro per maand.
Frank van Mosveld had het over ongeveer minimumloon. En er zullen dan wat premietjes bij zijn gekomen, maar... Ja, dat is niet 3 keer in de week uit etensalaris. Dat is minder.
Ja.
En hij heeft natuurlijk een uitstekende rol gehad in de promotie. Hij is een volwaardig eerste elftal speler geworden. Het is een eerste elftal speler met veel potentie. Iemand waarvan de club ook denkt dat hij redelijk wat geld kan gaan opleveren. Dus ja, dan wil hij ook een volwaardig contract. Nou, en dat is iets wat ik goed begrijp. Ja. Daarnaast scheen het zo te zijn dat zijn... zaakwaarnemer toch wel graag wilde dat hij misschien aan het eind van volgend seizoen of het seizoen erop voor een gelimiteerde transfersom weg kan. Een som die niet heel veel was. Daar hebben we volgens mij vorige week ook over gesproken. Ja, en dat waren dingen waarop het wat heen en weer aan het pendelen was. En ik begreep ook dat Schraag, zijn zaakwaarnemer en Langeler, dat niet heel goed klikte. Dat kan misschien
dan kan
ook
het zomaar heel lang gaan
gebeuren.
Duren.
En op de duur deed Groningen dan een uiterste bot. En er werd dan weer afwijzend door Kamp Schreuders opgereageerd. En toen hadden zij zoiets van, ja, nou, laat Groningen maar weer terugkomen. En Groningen dacht, nou, wij hebben een uiterste bot gedaan. Dus ja, als zij wat willen, moeten zij weer terugkomen. Ja, het was op de duur niet heel constructief hoe het ging. Maar dat is door Van Mosselveld goed opgepakt. En ja, uit alles bleek ook wel, als je Schreuders sprak... Ja, dat die jongen gewoon heel graag wilde bijtekenen. Als je dit soort situaties vaker hebt meegemaakt. Matusiwa bijvoorbeeld in het verleden, die weg wilde. En zo zijn er natuurlijk wel meer spelers. Ja,
ik moest
geweest.
Even aan Balk denken. Aan hoe dat toen ging.
Of aan Balk.
Maar dat vind ik wel een compleet andere situatie als ik ben. Ja, kijk, uiteindelijk heb je het hier over zo'n beetje de jongste jongen in de eerste selectie. Sowieso de jongste basisspeler. Hij heeft een heel jaar zich bewezen. Iedereen kent zijn karakter goed. Het is ook niet zo dat dit in één keer een heel grote verrassing is, hè, dat hij doorbreekt. Want in de jeugd was hij ook altijd een van de grote talenten. Ik snap best wel dat... Kijk, je wil graag controle over zo'n contract. Omdat het voor een club veel waarde vertegenwoordigt. En voor een zaakwaarnemer of speler zelf. Omdat ze graag zijn toekomst een beetje gewoon willen kunnen beheersen. Dus het is ook een logisch machtsspel. Maar... Je gaat voor een speler van buitenaf ga je straks misschien wel heel veel neerleggen, een transfersom. Ga je een stevig salaris bieden om die speler te overtuigen. Waarom is dat wel geaccepteerd? En is het niet oké om te zeggen als speler zelf van ik ken mijn waarde, ik ben basisspeler, ik ben nu nog 19 jaar. En terwijl de club ook, ze weten wat ze in huis hebben. Ze weten ook dat er normaal gesproken nog een gigantische groeimogelijkheid achter zit. Ik vind het vanuit Schreuders in dat opzicht ook best wel begrijpelijk dat
gaat staan. Nee, maar ik bedoel, ik noemde Balk even van, dat had ook heel lelijk kunnen worden. En dat is het nu niet, gelukkig niet geworden. Maar dat was niet leuk hoor.
Balk ook niet, in het begin nog in ieder geval, die hield zich ook redelijk op de vlakte, hè?
Ja. Ja,
hij werd op duur volgens mij door Vlederes Geldwolf genoemd.
Ja,
dat bedoel ik.
Daar is echt schandalig mee omgegaan met Remco toen.
En nu gelukkig dus niet.
Nu gelukkig inderdaad niet. Maar ook aan alles wat Schreuders natuurlijk de laatste tijd zei, bleek dat hij gewoon ontzettend graag hier wilde blijven.
Ja. Ja.
En nou ja, als een speler al heel graag wil blijven, een club wil graag dat iemand blijft en beide partijen zeggen wat ze denken, en dat had ik hier in ieder geval, had ik wel het gevoel dat zo was. Ja, dan is het natuurlijk ook niet meer dan logisch dat het op de duur goed komt en dat partijen tot elkaar komen. Het heeft alleen veel te lang geduurd natuurlijk.
Maar hoe wordt hij nu al ingeschaald op die salarislijst van de selectie? Hebben we daar enig idee over?
Nou, in ieder geval een stuk beter dan dat hij daarop stond. Ja,
maar niet bij de grootste.
Niet, hij zal nog geen grootverdiener zijn. Nee, tuurlijk niet.
Nee, maar dat is ook logisch, toch?
Dat is ook logisch, want hij heeft natuurlijk, en we hadden het net nog over die wedstrijd tegen Jong FC Utrecht, dat maakte ook deel uit van vorig seizoen.
Ja.
En het duurde best wel een tijdje voordat hij natuurlijk ineens ging voetballen zoals hij op dit moment doet. Hè, dus het is ook logisch dat je daar ook nog wel enige pas op de plaats mee maakt. Ja.
Maar wel, wat een wilde, hè? Dat ze wel gewoon, dus Valente dus, Van Bergen, Postema, Schreuders.
Ja.
Gewoon
ja,
allemaal blijven.
Ja, liggen allemaal nog 3 jaar vast, denk ik.
Ja. Ja.
Maar dat vond ik ook wel mooi. Want ik had het daar, volgens mij was dat na die promotiewedstrijd tegen Roda, nog met de moeder van Jorg Schreuders over. En zij stond daar samen met de andere moeders. He, want dat is zo'n hecht clubje geworden.
Mm.
He, dat zij ook zei van, die jongens hebben niet door hoe bijzonder het is wat zij nu meemaken. Want ze gaan op de duur een transfer maken, hoogstwaarschijnlijk. En wat ze hier op dit moment hebben, dat gaan ze nooit meer ergens anders krijgen. Want ze spelen al zo lang met elkaar. Zij zei ook, ik ken Tom, ik ken Luciano, Romano. Allemaal echt van jongs af aan. He, die zijn samen overal geweest. En dat zijn echt vrienden.
Iemand had een mooi fotootje gedeeld van FC Groningen D1. Was dat toen nog? En die kregen toen een soort gasttraining van Toen Linssen en Van de Vlag, die toen in het eerste speelden. Ja. En daar stond Schreuders en Valente met echt van die kleine kopjes stonden erop. Dat is mooi om te zien, hè? Ja. Dat dan gewoon allemaal samen doorstroomt. Maar goed, het is een keer klaar. Gelukkig dit seizoen nog niet.
Nou, vooralsnog niet. Je weet nooit wat er gebeurt.
Het is nog geen 1 september, hè?
Nou ja, zo is het wel. Als er ineens een gigantisch bod wordt gedaan op een van de 4.
Ja. Ja.
Wat ik niet denk, hoor, wat gaat gebeuren. Maar dan,
die Wino weet wel een club waar ze een rechter aanvallende middenvelder kunnen gebruiken. Dus pas maar op.
Oh ja, is die club goed begonnen in de Eredivisie, die Wino?
Ja, nee, maar die kunnen heel veel nog wel gebruiken. Maar was het niet afgelopen winter dat PSV bijvoorbeeld in Blokzijl, dat die daar ook echt een plan voor zou hebben klaarliggen?
Ja, Eerste Divisie.
Jong PSV bedoel je?
Ja,
ja,
natuurlijk.
En dan doorgroeien naar natuurlijk. Maar
nou ja, dan is het waarschijnlijk eerst voetballen bij Jong PSV. Regelmatig meetrainen met het eerste. Misschien af en toe op de bank zitten. En heel misschien, dat zou natuurlijk ook wel kunnen als PSV af en toe een keer dik voorstellen dat hij wat minuten gaat maken. Ja,
maar het is veel beter dus eigenlijk voor de jongens.
Nou ja, het is de vraag natuurlijk weer voor Blokzijl wat er gaat gebeuren. Als hij fit is en Peersman is fit. Want ik denk dat één van die twee op de bank komt. En dan zou mij niks verbazen als je kijkt hoe belangrijk Peersman voor dit elftal is. Hè? Dat heeft Lukino ook meerdere malen aangegeven. Ja, dat Blokzijl toch wel eens pech kan gaan hebben. Want rente gaat er niet uit.
Maar wat wel interessant is dit jaar. Kijk, vorig jaar moest je helemaal natuurlijk na, wat was het, oktober, november, moest je elke wedstrijd winnen. En dan ga je ook elke wedstrijd met je beste elf spelen. Of nou ja, je meest voorkomende elf, of hoe je het wil verwoorden. Je hoeft nu natuurlijk niet alles te winnen. Het zou leuk zijn, maar dat is gewoon niet realistisch. En ik denk dat je ook veel meer, omdat je niet per se meer de beste ploeg bent. Want afgelopen jaar ook, toen Groningen 14e stond of zo, hoorde je heel vaak nog tegenstanders zeggen over Groningen, ja, maar dit is wel de beste ploeg in de Eerste Divisie. Wat echt heel raar was. Dat heb je dit jaar niet. Je kan iets meer gaan variëren. Je kan iets vaker misschien een tactische aanpassing maken, waardoor je in één keer wel met Blokzijl gaat beginnen en Peersman een keer op de bank zet. Of dat je zegt, nou, we verschuiven Peersman naar links.
Linksback.
Voorin en op het middenveld heb je dat ook. Pedro Pessi is normaal gesproken natuurlijk gewoon wisselspeler. Maar als je een keer een iets ander accent wil op het middenveld, dat je zegt in plaats van het naar voren druk zetten, vinden we het ook gewoon belangrijk dat die linies wat dichter op elkaar worden getrokken. Zet je een keer Pedro Pessi erop. Dat soort dingen kan je wel veel gemakkelijker doen. En ik denk dat je in dat opzicht, voorin heb je ook wat meer variatie, je best wel jongens tevreden kan houden door ze gewoon op die manier bij het elftal te blijven betrekken.
Is Dick van het variëren?
Dat moet je aan Stefan vragen. Die heeft in dat opzicht misschien wat dichter opgezeten. Ik denk het eerlijk gezegd. Ik denk dat hij het meer zou doen als hij de spelers ervoor heeft dan dat hij het heeft gedaan.
Nou ja, Dick is voornamelijk iemand die houdt van duidelijkheid. En het voordeel voor FC Groningen nu is dat ze dit systeem al zo ontzettend lang trainen dat het voor heel veel spelers precies duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. Ja. En dat helpt natuurlijk wel op het moment dat jij een wissel gaat toepassen om bijvoorbeeld tactische redenen. Hè, ik had het er met Lukien na de wedstrijd nog over. Hij kwam nog even in de perskamer ook na die pot tegen NAC. En dan had het bijvoorbeeld even over Emmen. Hè, dat die trainer zegt van ja, ene week gaan we zo voetballen, andere week zo. En de andere week doen we weer dit systeem. En dan zegt Lukien ook, ja, dat is voor die trainer heel makkelijk, hè, schakelen in systemen. Maar voor heel veel spelers is dat niet zo makkelijk. Hè? Want als je dit systeem speelt, dan moet je dit weer doen. Speel je het andere systeem, dan moet je juist op dat moment weer wat anders doen. En dat kost natuurlijk best wel veel tijd om dat een beetje onder de knie te krijgen. Daarom hoor je Lukien eigenlijk ook altijd zeggen, wij hebben gewoon plan A. En als plan A niet werkt, dan moeten we plan A beter doen. Maar daardoor weet iedereen wel wat hij moet doen. Hè? En dat zal de andere keer dan ietsje anders zijn dan de keer daarvoor bijvoorbeeld. Maar de verschillen zijn nog altijd een stuk minder groot dan wanneer je een heel ander systeem gaat voetballen.
Maar ik denk ook wel dat hoe Groningen nu speelt en hoe de selectie een beetje in elkaar zit. Dit is voor grofweg. Laten we zeggen dat er in de Eredivisie momenteel een stuk of 10 clubs zijn waarvan je denkt, nou, Groningen kan er boven of eronder eindigen. En dan is er een groepje waar Groningen normaal gesproken sowieso onder eindigt. In die groep van 10... waar Groningen dan onderdeel van uitmaakt. Ja, er zijn niet veel teams die hier echt een antwoord op gaan hebben op dit voetbal. En dan is het vooral de vraag of Groningen zelf altijd tot scoren gaat komen. Er zijn ook wel in deze speelstijl van tegen NAC ook wel hier en daar nog te zien. Er zijn nog wel een paar kleine dingetjes waar vorig seizoen de ploeg wat moeite mee had, die nog steeds een beetje doorcijpelen. Ik vind de transitie van centrale middenveld in verdedigend opzicht vind ik vaak wat kwetsbaar. Als je daar wat tempo inlegt als tegenstander, ga je kansen krijgen. Vorig seizoen heeft Groningen toch met lange, grote spitsen, type Michiel Kramer, om even iets te noemen, wat moeite gehad.
Ja, veel doelpunten tegengekregen
precies.
Daardoor.
En daarvoor heeft Groningen nog niet echt een, vind ik, een oplossing gevonden. Ik bedoel, komend weekend kan het zomaar zijn dat RKC juist met Kramer begint om het die verdediging op die manier moeilijk te maken. En ik denk wel dat je voor dat soort dingen een plan B nodig hebt. En dat hoeft maar op één positie te zijn. Je hoeft niet die hele speelwijze gewoon weg te gooien. Want ik denk dat die speelwijze zelf, ja, je ziet het tegen NAC, maar ik denk dat van alle andere clubs die ik heb gezien van een vergelijkbaar kaliber, zeg maar, dat er geen enkele zo goed heeft uitgezien. En tuurlijk, vooral tegen 10 man, maar als FC Groningen. En dat is dat is wel heel interessant.
Maar wat maakt het dan lastig voor andere clubs om Groningen te bestrijden? Wat is daar zo lastig aan?
FC Groningen zet best wel hoog druk en ook best wel gericht. En dat doen eigenlijk vooral die eerste vier. Het is een team waar eigenlijk nergens echt kleine spelers staan. Dus het is ook moeilijk om zomaar gewoon lange bal te hanteren en overal maar een luchtduel te winnen. NAC probeerde dat op een gegeven moment, maar die hadden simpelweg de lengte voorin niet om het Groningen daar echt moeilijk in te maken. Sowieso veel energie, veel snelheid in deze ploeg, want die achterste linie is redelijk rap. Er staat eigenlijk geen langzame speler in. En natuurlijk gewoon ook wel veel positiewisselingen. FC Groningen is een ploeg die niet moet hebben van voorzetten of van dribbles. Het is echt een ploeg die gewoon probeert door de bal gewoon laag, hard, snel naar voren. Gewoon eigenlijk op, nee, wat ik al zei,
eigenlijk was het vierde doelpunt daar ook wel een mooi voorbeeld van.
Ja, hè? Precies.
Want Groningen is natuurlijk een ploeg nu wat bekend staat hem, dat afjagen. Nou, NAC had achterin op de duur de bal. Door dat jagen waren ze een beetje de kluts kwijt. Hè? Dus wat doe je dan om geen risico te nemen? Een lange trap naar voren. Verdediging van Groningen was dusdanig ver opgeschoven dat het volgens mij Rente was die bal onderschepte. Net nog op de eigen helft. Hij kijkt, hij kan die bal naar voren geven. Was volgens mij op Mendes.
Ja.
En Schreuders die staat er alweer bij. Mendes legt breed. Schreuders staat 1-1 met de keeper en je hebt een doelpunt.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk wel een voorbeeld van hoe ze graag willen spelen. En dan is ook nog eens de uitvoering in dit geval goed.
Ja, en dat is dus ook wel interessant. Want uiteindelijk, het is moeilijk te bestrijden als je zelf wil voetballen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En NAC had een fase waarin ze zoiets hadden vanuit Groningen. Hier heb je de bal. En dan zie je wel dat Groningen wat meer moeite heeft. Dan ontstaat die ruimte achterin niet. Dan die lopende mensen die hebben nergens echt gaten om zich in te richten. En dan zie je ook wel van, nou ja, dat zijn dingen waar deze selectie misschien momenteel nog wat kwaliteit ontbeert. Niet per se dat de spelers niet goed genoeg zijn, maar meer dat je een bepaald soort kwaliteit.
Een andere kwaliteit.
Precies.
Ja.
Maar uiteindelijk, weet je, het zit gewoon heel goed in elkaar. En ik vind het in dat opzicht ook grappig. Van Bergen tegen NAC, wat ongelukkig.
Ja.
Maar ondanks dat, dat geeft hij die paas op Mendes bij die gele kaart. Hij heeft de mooiste handsbal van het weekend achter zijn naam. En het is niet zo dat zo'n jongen dan ineens compleet waardeloos is of zo. Nee. Want zonder bal en gewoon qua positionering is hij nog steeds van grote waarde. En dat is wel knap. En als je kijkt, gewoon, er zijn gewoon bijna geen teams die zo spelen als dit Groningen speelt. Want normaal gesproken, nou ja, kies je wat meer traditionele wapens. En dat is wel heel erg leuk.
En dat maakt het ook lastig dus voor tegenstanders als ze tegen veel dezelfde ploegen spelen en dan opeens Groningen met deze speelwijze eraan komt?
Ja, het is wat onorthodox in verhouding. Clubs die een beetje vergelijkbaar spelen in Europa. Ja, goed, met wat meer balbezit deed Feyenoord een beetje hetzelfde. En dat was natuurlijk wel wat gepolijster. Maar ook gewoon hoog druk zetten en veel over de grond, veel door het midden. Een ploeg als Arsenal deed dat ook. Ja.
Arsenal? De nieuwe Martin Drent zit hier.
Een ploeg als Arsenal.
Sorry, dat is een beetje Maradona.
Ik heb vorig jaar een keer ergens gezegd dat Dick Lukien een redelijk of goede trainer was. En dat we gingen zien of het een hele goede trainer is. Dus ik denk, ik sla nu door naar de andere.
Ja, nee, heel goed. Ja,
de drie grote van het Europese voetbal. Arne Slot, Mieke Arteta en Dick Lukien.
Ja, de GOAT. Hey, wat is nou, is dat dan wel voor tegenstanders? We gaan ze een beetje op weg helpen om Groningen wel te bestrijden. Gewoon het midden dichtzetten. Is dat de enige manier dan om dit tegen te gaan, dit spel?
Nou, het is wel een manier. Kijk, ik denk dat je de bal, het idee van de bal over de press heen gooien. Want vooral die eerste vier die zetten zo agressief druk. Daarachter valt het eigenlijk wel mee. Je ziet eigenlijk, Hoven die wil het ook wel. En Duarte afgelopen seizoen wou het ook wel. Alleen wat je dan krijgt is dat het gat tussen verdediging en middenveld te groot wordt. En dan geef je de tegenstander echt een kans om die omschakeling.
En daar zijn ze natuurlijk kwetsbaar. En je mist, en dat mis je eigenlijk al sinds zijn vertrek, Matusiwa gewoon nog altijd bij Groningen. Ik denk als je naast Johan Hoven een middenvelder zou hebben, hè, die ook echt goed is in het ballen veroveren van de tegenpartij. Het was natuurlijk altijd de bedoeling dat Pele Pessie een beetje die rol zou gaan vervullen. Nou, dat is niet helemaal geworden wat iedereen ervan gehoopt had natuurlijk. Maar ja, dat is wel iets wat je mist. Want je ziet Duarte niet zo heel vaak een bal afpakken. Hè, ik vind dat Duarte heeft natuurlijk een geweldige traptechniek. Kan heel veel dingen goed. Maar het is ook niet de snelste paser als hij een bal uiteindelijk in de voeten krijgt. Hè, je ziet hem heel vaak. En dat ziet er heel vaak best wel spectaculair uit. Wegdraaien, uitkappen. Ja. Af en toe misschien tegenstander door de benen heen spelen. En ja, dat is natuurlijk iets wat hij heel goed kan met zijn techniek. Maar echt die ballen heroveren en heel snel die paas dan versturen. Dat is, vind ik, iets wat bij hem nog ontbreekt. En iets wat je het liefst wel toegevoegd zou zien worden.
Nou, ik denk ook wel dat Duarte typisch een speler is die je in dat opzicht liever opstelt tegen teams die zich wel ingraven. Omdat hij dan wat meer tijd aan de bal heeft. En dan hij heeft een heel goed schot. Hij heeft een hele mooie techniek. Hij heeft ook een goede dribbel. Alleen als de intensiteit wat hoger wordt, als hij wat meer onder druk wordt gezet, dan komen zijn zwakheden, vind ik, wat meer tot uiting.
Ja, aan de andere kant, als we die bekerwedstrijd bijvoorbeeld even bijpakken, hè, van Groningen-Feyenoord dit seizoen. Nou, toen was Groningen ook enigszins aangepast. Ondanks dat ze hetzelfde systeem speelden en eigenlijk alles deden zoals ze dat normaal ook doen. Alleen in die wedstrijd had ik het idee in ieder geval dat er heel erg gezocht werd door de Groningen spelers naar Duarte. Ja. Omdat hij gewoon exceptionele kwaliteiten heeft. En dat is dan voornamelijk zijn traptechniek. He, daar kwam ook dat openingsdoelpunt uit. En hij was daarvoor al een aantal keren dichtbij. Dus het zou juist misschien ook wel, als je dat dan weer goed weet te gebruiken, ook weer een wapen kunnen zijn tegen sterkere tegenstanders.
Klopt. Dat klopt zeker. Ik denk dat het inderdaad tegen sterkere tegenstanders nog wel op die manier werkt. Omdat hij dan wat minder de bal heeft. En dat er wat meer ruimte voor hem ontstaat om mee te spelen. En dat als een tegenstander zich ingraaft, het zin heeft. Alleen een beetje die gelijke gevechten, dat hij daar misschien wat sneller onder sneeuwt. Maar het is wel, ik vind het wel interessant. Want hoe je het ook wil gaan invullen, misschien dat een Blokzijl zo'n positie zich nog een keer eigen kan maken, omdat hij, vind ik, wel de passing ervoor heeft. En natuurlijk fysiek op die positie ook best wel wat voorwaarden heeft.
Ga jij nu Blokzijl naar het middenveld praten?
Nou ja, goed. Ik zeg niet dat hij zich daarop moet richten, want ik vond hem als centrale verdediger de laatste wedstrijden vorig seizoen gewoon heel erg goed. Alleen ik denk wel van, ik heb wel het idee dat momenteel in de selectie daar gewoon een soort van vacuüm aan het ontstaan is. Het ongeacht eigenlijk of Duarte blijft. Want Duarte zelf is natuurlijk ook niet altijd fit. Pedro Pessi lijkt toch wel een beetje afgeschreven als basisoptie. En Tika de Jonge ik vond het wel veelbelovend. Maar dat is wel tegen bepaalde verwachtingen. Het is wel dat die jongen vorig jaar, dat je eigenlijk dacht van nou, wordt zijn contract verlengd. Niet dat hij dat geen volwaardig eredivisie-speler zou kunnen worden. Maar ik had niet het gevoel afgelopen jaar dat hij er zo dicht tegenaan zat.
Nee, en dat is denk ik ook iets waar je gewoon rekening mee moet gaan houden. Dat hij denk ik gewoon op dit moment nog niet het niveau heeft. En dat geeft niet. Heeft tijd nodig. Hè? Dat is ook allemaal niet zo gek. Hij is nog best wel jong. Maar je hebt ook wel in oefenwedstrijden gezien dat hij toch wel de speler was waar ook de bank het meeste mee bezig was. Hij kan heel veel dingen goed, maar er zijn toch ook wel belangrijke dingen wat gewoon nog wat beter moet. Maar ja, dat is hartstikke logisch op die leeftijd.
Duarte, ontwikkelings?
Nou ja, het is eigenlijk nog een beetje hetzelfde als vorige week. Hij staat in de belangstelling van een aantal clubs. Hij is zelf wat dat betreft, begreep ik, ook kritisch.
Buitenland dan? Of
hij wil sowieso naar het buitenland.
Okay. En maar die belangstelling komt ook uit het buitenland? Of?
Ja, onder andere. Nou ja, komt uit het buitenland. Want als het uit Nederland komt, dat maakt in principe niet zoveel uit. Ja, of het zal echt een topclub moeten zijn. Maar die zullen denk ik niet bij Duarte uit gaan komen. En bij Groningen verwachten ze nog steeds dat uiteindelijk goed gaat komen. Maar ja, aan de andere kant, dat hoorden we natuurlijk vorig jaar ook continu bij Johan Hoven. Hè, dat het eigenlijk wachten was op groen-wit er ook. En ook bij Duarte is het de vraag, hoe lang duurt het?
Ja.
En hij heeft ook wel nu zelf weer door, vertelde Art Langelen, van hij heeft hier ook wel wat. Hè, weer met Groningen in de eredivisie. Dat wil je ook niet inruilen voor elke club. Maar zelf wilde hij in ieder geval heel graag de stap naar het buitenland maken. Andere competitie, ander land en de financiële voorwaarden.
Ja. Verder nog, transfernieuws.
Nee, Orop Magoen is weg.
Ja.
In ieder geval zal dat morgen of overmorgen, als de medische keuring in ieder geval is afgerond, bekend worden gemaakt door Groningen. Hij vertrekt naar het Belgisch Dender, waar ook Michael Verrips speelt. En hij vertrekt transfervrij. Daarnaast heeft Groningen wel een doorverkoop en dat soort dingetjes. Maar in ieder geval is dat salaris ook weer weg. Ook positief nieuws. Er begint ook een klein beetje belangstelling te komen voor Kevin van Veen. Wordt ook steeds meer naar geïnformeerd. Alleen wordt dat gedaan natuurlijk door clubs die allemaal niet aan zijn financiën kunnen voldoen. Want hij heeft hier een salaris waar de minister-president bijna jaloers op is. Dus hij ja, zal of zelf wat water bij de wijn moeten doen. Maar ik verwacht er ook wel dat Groningen een handreiking gaat doen. En dat zij hem op de duur wat zullen gaan meegeven. Want ja, deze situatie wil je niet eindeloos laten duren. Maar ja, dat blijft nog altijd de moeilijkste casus. Langelen zei letterlijk van, ik verwacht nog wel vuurwerk. Ik zei, ja, de lont is dus nog niet aan. Hij zei, nou, de lont is smeulend.
Smeulend?
Ja.
Dat betekent dat het alweer klaar is?
Dat hij bijna, nee, dat hij begint te smeulen.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus ja, daar is het... Het wachten nog even op de naaste heeft.
Dat ze een emmer water erbij hebben. Ja. Dat klinkt als een gevaarlijke explosieve situatie op deze manier.
Nou ja, dat is het misschien ook wel, ja. En we hebben nog Lucas Bijker. Hij trainde vrijdag ineens mee met een combinatieteam van onder 18 en onder 21. Nou ja, is natuurlijk iemand die hier ook vandaan komt. Op zijn verzoek is die... mee gaan trainen. Hij heeft gevraagd of hij bij Groningen zijn conditie op peil mag houden. Nou ja, daar werd instemmend op gereageerd. Wat denk ik altijd een goede zaak is als je de deur openzet voor oudspelers en mensen die hieruit...
Weinig spelers zo gepassioneerd zien juichen voor de Noordtribune als Lucas Bijker. Maar dat was wel in het shirt van de tegenstander.
Nou ja, toch
wel een goede carrière gehad.
Nou ja. Ja, in ieder geval zei Lukien vrijdag nog dat er geen sprake was van een eventuele aanbieding, want hij speelt natuurlijk op de backpositie. En daar kan Groningen nog wel wat gebruiken. Maar ze hebben nu wel besloten om eens te gaan kijken hoe die ervoor staat. Groningen speelt heel snel met de tweede een besloten oefenwedstrijd. En ze hebben wel besloten om hem daar in ieder geval een helft volgens mij te laten meedoen. Om ook eens te zien hoe die het, gewoon doet en hoe die ervoor staat. Dus
smeulend lontje misschien.
Nou ja, stel, dat gaat bijvoorbeeld ontzettend goed. Ze zien een voetballer, dus denken, waarom ook niet? Dan zou het toch zomaar kunnen dat ze daar misschien mee in zee gaan. Maar dat is wel echt nog te vroeg om daar een definitief waardeoordeel over te vellen.
Roberto Carlos van het Noordelijke Halfrond.
Dat is wel een van, hij en Mark Diemers waren toen de twee parels uit die combinatieopleiding met Cambuur. Maar ik snap het wel hoor. Ik vond Vince Tam goed spelen tegen NAC. Maar Wouter Prins is fysiek natuurlijk een beetje een vraagteken de hele tijd. Peersman op die positie is volgens mij geen optie voor Lukien. Nee. Eigenlijk alleen in nood.
Ja.
Dus dan wordt de spoeling daar wel dun. Ja. Ik denk dat gewoon een jongen die in ieder geval wat concurrentie daar kan bieden. En misschien ook wel snapt dat als hij het ietsje beter doet dan Prins, hij niet zal spelen. Want dat is een beetje de filosofie, volgens mij.
Nou ja, dat zou natuurlijk wat dat betreft heel fijn zijn. Hè? Dan zou je even los van zijn niveau, hè? Stel dat wordt voldoende geacht. Heb ik geen enkel idee van hoe hij ervoor staat en hoe goed hij is in verhouding tot de rest. Maar stel je nou voor, dat is in orde. Dan heb je iemand met een rugzak aan ervaring. Iemand die hier de boel kent.
Pit. Ja. Hij wel pit.
Nou ja, maar ook iemand die hier niet echt hoeft te wennen. In ieder geval qua omgeving niet. Dus die aanpassingsperiode, ja, los van de trainingsintensiteit, et cetera. Dat zal vrij snel en vlot verlopen. En dan krijg je een beetje een situatie als je ook met Nick Bakker had. Ja. Nou was Nick Bakker achteraf, zat hij er verder af dan wat ze hoopten. En daardoor heeft hij, we hadden vorige week nog volgens mij slechts 30 minuten gespeeld. Maar het was wel iemand met een rugzak aan ervaring. Ja. En die je kan inzetten op het moment dat het nodig is. En je weet, normaal gesproken dan, dat het kwaliteitsverschil niet zo groot is.
En belangrijk in de kleedkamer.
En belangrijk in de kleedkamer. Ja, ik begreep, hij heeft toch ooit op een iconische foto gestaan toen ze bij Mechelen de beker wonnen.
Lucas Bijker.
Ja.
Wat voor foto dan?
Nou, dat er een foto werd genomen in de kleedkamer waar iedereen feest aan het vieren was en hij net onder de douche vandaan kwam.
Oh ja?
Ja, ik hoorde dat.
Gebeurt wel eens.
Kan gebeuren. Mooi toch?
Speelde hij toen ook met Verrips, volgens mij.
Ja, dat zou
bij Mechelen?
Ja.
Moeten we die foto opzoeken en bij het artikel zetten? Of moeten we de koppositie van FC Groningen bij het artikel zetten? Dat kan ook. We kijken wel even.
Ja.
Verder nog geruchten.
Ze zijn natuurlijk al langere tijd op zoek naar een rechterverdediger. Iemand die de concurrentie aan kan gaan met Bakuna. Of in ieder geval er kan staan op het moment dat Bakuna niet kan spelen. Nou ja, dat duurt. En dat is ook bewust dat ze daar langer mee wachten. Omdat ze verwachten dat de personen die ze daarvoor op het oog hebben nu gewoon nog niet haalbaar zijn. Omdat de transferperiode gewoon nog langere tijd duurt.
Glenn Bijl werd wel eens genoemd.
Weet ik niet. Ik weet zo geen namen. Maar dit is wel hoe ze erin staan. Ja. He, dus zij hopen dat als die uiteindelijk de sluiting van de markt dichterbij komt, ja, dat er dan spelers beschikbaar komen die op dit moment gewoon niet haalbaar zijn. Want Groningen heeft financieel niet heel veel te besteden. Dus ze moeten wat dat betreft creatief zijn.
Het is ook wel gek, want het is nog 2,5, 3 weken transfermarkt. Wij hebben het en alle voetbalpodcasts en alle kranten en alle supporters hebben het al weken over transfers. Terwijl voor Nederlandse clubs volgens mij het nu pas een beetje echt gaat beginnen, toch? Hoe zie jij dat?
Ja,
het transfergeweld?
Nou, ik denk dat Groningen momenteel, en dan helpt het winnen van zo'n eerste competitiewedstrijd natuurlijk ook, maar het zit er redelijk comfortabel bij. Je hebt een trainer die eigenlijk nooit vocaal gaat zeggen dat hij allemaal spelers nodig heeft of ervaring mist of wat dan ook. En ik denk dat het ook heel positief is dat er momenteel zoveel jeugd in de eerste selectie zit. Plus dat je natuurlijk, je bent ook bijna niks kwijt. Dus waarom nu allemaal noodgrepen doen, terwijl eigenlijk niets tot nu toe echt suggereert dat dat nodig is?
Dus gewoon rustig aandoen.
Ik denk dat het wel heel verstandig is. Ik bedoel, bij Heracles stonden er weet ik veel hoeveel nieuwe mensen bij. Die hebben volgens mij 10 man gehaald. PEC Zwolle heeft redelijk wat nieuws gehaald. Almere City heeft weer nieuwe spelers moeten halen, noem maar op.
Feyenoord.
Feyenoord. Nee, maar bij Groningen staan er een paar nieuwe jongens bij. En die spelen eigenlijk omdat spelers van afgelopen seizoen of gepasseerd zijn in feite, of omdat er een blessure is. Ja, dat is wel een ongelooflijke luxe. En het lijkt me ook best wel lastig voor Groningen. Want op dit moment, hoe wil je selectie gaan inrichten? Wat is verder je doel? Ik bedoel, als je dit seizoen 10, 15 basisplaatsen kan geven aan Tika de Jonge bijvoorbeeld, ja, dan is dat ook gewoon heel erg veel waard. Dan ben je gewoon intern kapitaal aan het creëren. Terwijl als je nu een meer ervaren jongen erbij haalt, dan is de stress op, weet je, om...
Kost het dubbel geld eigenlijk.
Precies, en dat vind ik met Bakuna ook wel super interessant. Jij noemt Glenn Bijl, ja, ik zie het niet voor me.
Nee,
ik kan
maar
me niet voorstellen dat zo'n jongen helemaal met de vorm waarin Bakuna momenteel verkeert, denkt van die speel ik er wel even uit.
Ik denk dat Bakuna er op dit moment door niemand wordt uitgespeeld.
Nee, en als het wel gebeurt, dan hoekt hij hem gewoon neer. Nee, er zit zoveel energie in die kerel. Dat is...
Die ga je niet wist, die is gewoon veel te goed.
Mooi, hè?
Heel mooi om te zien.
Die in deze vorm speelt hij bij bijna elke Eredivisie-club onder de top 5. Ja. Misschien zelfs daar wel een concurrent. Nou, die top 5, maar is dat wat ik bedoel? Het is gewoon een subtopniveau Eredivisie.
Wel wat balverlies, toch? Of zag ik...
Tuurlijk. Maar dat compenseert hij over het algemeen ook aan de andere kant. Ik was toevallig laatst nog wat door mijn data aan het bladeren. En hij stond in de top 3 met meeste secundaire assists. Dus dat zijn voor assists in de competitie. Hij had ook behoorlijk wat normale assists. Dus hij is gewoon als aangever of als vooraangever bij een stuk of, wat is het? Misschien wel 18, 19 doelpunten
geweest. En hij kan best een panel nemen, hè?
Zeker. En je moet ook niet vergeten dat de backs sowieso de spelers zijn gemiddeld met het meeste balverlies.
Dat gebeurt wel vaker, ja. En ik denk ook wel wat heel prettig is met hem. Hij is fit. Je ziet ook wel van af en toe dan probeert iemand in de ruimte achter hem te komen. Dan denkt hij, nu moet ik even aanzetten. Ja. En dan is hij er ook zo bij. Ja, bedoel, je hebt in dat opzicht heb je een soort van idee wat je bij Feyenoord had met Karsdorp en Kongolo. Dat die backs veel snelheid hebben om traagheid in het midden te compenseren. Dat is hier niet eens nodig. Maar je ziet het wel een paar keer ook tegen NAC gebeuren. Dat die backs gewoon eigenlijk dichtlopen. Wat Rente en Peersman normaal gesproken ook kunnen doen. Ja. Dat is gewoon wel heel prettig.
Top uithangbord ook, Bakuna.
Hele familie was er weer.
Ja, dat was uitverkocht.
Ja,
broertje ook weer.
Broertje
zijn ook wel wat.
Is hij geblesseerd? Want ik was toevallig aan het kijken. Want hij stond bij Birmingham City. Speelde hij niet zaterdag. En die zijn ook aan de competitie begonnen. Hij had een Aston Villa broekje aan.
Ja, klopt. Dan moest hij nog weer een heel statement.
Geweldig.
Ja, want hij had dat broekje. Had hij toen nog van zijn broer. Dat oud broekje. En die had hij gewoon even aan.
Dan zijn die spelers helemaal niet meer bezig.
Nee.
En
Koeman had toch ook een keer rode kerstballen in zijn boom toen hij bij Everton trainen was. Ja. Dat was ook zoiets.
Nee, dat was niet de bedoeling.
Jongens.
Ja.
Doe maar. Ja, zeker. We gaan even door. Oké, dus we hebben de hele transfer, dat hebben we nu wel afgesloten, denk ik.
Ja, het wachten is nog op Kruger.
Kruger.
Die hebben we ook nog. En die verdient natuurlijk ook prima salaris. Maar daar is op dit moment nog weinig beweging in, begrijp ik. En dan hebben we nog Moussampa. Dus je hebt Kruger, Moussampa, Van Veen. Ja. Die nog sowieso een transfer moeten gaan maken. En je hebt er nu afscheid kunnen nemen van twee.
Orad Mangoen en...
Lian van Gelderen.
Oh ja, Van Gelderen. Ja, wel een van de belangrijkste goals
voor
het seizoen.
Heeft hij meegedaan bij RKC?
Nee, volgens mij zat hij op de bank.
Oké, ja, dat was mij van te gaan.
Nog één ding. Even qua eventuele versterking. Moet er dan wat jou betreft wel nog ik noem het maar even een kapstokspits, maar een lange grote gozer bijkomen? Of zeg je, dat hoeft niet eens?
Nee, dat zou ik niet per se doen. Volgens mij wordt Willemson gezien als een speler die zo'n soort rol moet kunnen invullen.
Zou kunnen, ja.
Maar ik denk uiteindelijk dat je het risico loopt dat je ernaar gaat voetballen. Dus dat in plaats van dat je normale voetbal blijft hanteren, dat je in één keer de lange bal gaat spelen en dat veel te vroeg doet. Dus in dat opzicht, kijk, tenzij je een soort van... goed, Martin Drent moet dit niet horen, maar een oude veteraan erbij kan zeggen die misschien 10 minuten kan spelen en dan in dat, weet je, in zo'n korte periode...
Jij doelt ook echt op Martin Drent.
Nee, maar het is als je voor een korte periode in de wedstrijd een speler erbij kan zetten waarbij je echt een soort van godzegende de greeptactiek kan hanteren, dat zou nog wel kunnen. Ja. Alleen
dat het voor diegene ook duidelijk is dat hij daarvoor
precies,
hier is gehaald.
Dat hij eigenlijk gewoon tot de minuut 75 ook gewoon lekker in de kleedkamer
de lounge
kan blijven lezen, zeg maar. Ja, want anders ga je gewoon een heel ander soort voetbal spelen. En ik denk dat je en dat is momenteel ook gewoon het lastige van deze ploeg. Schreuders en Van Bergen enzovoort. Het ziet er ook zo goed uit omdat zij deze hele specifieke kwaliteiten hebben. En als je een van die jongens vervangt, dan moet het wel zijn met een speler die dat in ieder geval brengt. Ik denk dat het daarom ook zo moeilijk is om voor dit team een betere aanvaller te halen. Want eigenlijk een Mendes, nou ja, wat je zei. Dat heeft een half jaar. Hij heeft er gewoon een half jaar lang echt gewoon uitgesproken slechter uitgezien dan... Ja. De vier op die positie.
Kijk, en je hebt in principe voor die twee mannen voorin nu ook twee backups, hè? Met Mendes en met Oosting. Dus je hebt die posities wat dat betreft dubbel bezet. Ik denk dat het veel belangrijker is om er een middenvelder bij te halen.
Een zesde soort Matsushiba.
Ja, als dat lukt, maar dat zou je wel niet lukken. En dan nog even daar gelaten of Duarte blijft of vertrekt. Je weet in ieder geval dat je Duarte niet het hele seizoen kan inzetten vanwege zijn blessures. Dus dan heb je altijd op dit moment Johan Hoven. Nou, dan moet je helemaal niet gaan hopen dat die twee een keer tegelijkertijd er niet bij zijn. Mocht in ieder geval Duarte blijven. Ja, en dan is de bezetting daarachter wel echt minder. Hè? En je kan ook van Tika de Jonge niet verwachten dat hij nu al eventjes dat niveau zomaar kan evenaren. Nee, dat heeft tijd nodig. En ik denk dat het wel prettig zou zijn als je daar toch iets meer mogelijkheden gaat krijgen. Maar daar ligt op dit moment, begrijp ik, dus niet de focus op. En dat is weer een keuze.
En dat vind ik qua transfer targets nu ook wel interessant. Kijk, als ik Groningen was, zou ik ook niet per se... Ja, voor centrale middenveld wel, maar voor bijvoorbeeld rechtsback of eigenlijk elke andere positie. Ik zou er niet op mikken om een speler te halen die er per se meteen staat. Want met deze speelwijze gaat bijna elke speler... tenzij je een speler haalt van een team die dit al enigszins gewend is... ga je altijd aanpassingstijd nodig hebben. Dus als je juist nu iemand haalt die misschien wat meer te bewijzen heeft... en die misschien in november, december een beetje op het... weet je, echt de concurrentiestrijd op die positie aan kan gaan... dan denk ik dat het niet zo slecht is. En ik denk dat je als club ook de pool van talent waar je uit kan vissen... daarmee open gaat gooien.
Dus eigenlijk moet je gewoon bij Arsenal shoppen als je iemand wil die er direct staat.
Nou, dat is volgens mij wel een vergelijkbaar systeem natuurlijk.
Laat je niet opfokken, Michiel, maar dat doet hij ook niet. Sportmoment van de week.
Ik dacht dat hij het heel serieus meende. Klopt, Stefan. Goed gezien.
Ja, dankjewel.
Sportmoment.
Ik had er twee eigenlijk. Eerst Welleroyter en daarna Casemiro.
Oh ja, Casemiro, die kan toch heel snel rennen?
Ja, maar een bal wegschieten lukt dan niet.
Dat is heel raar.
Maar ik vroeg mij af, ik vroeg me ook wel wat jij daar van vond, Michiel. Ik hoorde er eigenlijk niemand over. Had Welleroyt niet gewoon een rode kaart moeten krijgen? Want volgens mij is het zo, als je iemand klapt voor
mij,
je...
Voor mijn gevoel wel, ja.
Hij kreeg geel.
Ja, maar hij slaat toch gewoon iemand met vuist vol in het gezicht?
Ja, dat...
Dat kan dan per ongeluk gebeuren, maar als een aanvaller dit doet... Ja, dan spreekt iedereen de schande van. Maar ik begreep niet echt dat daar helemaal niet sowieso over gesproken werd. En dat de VAR daar ook niet op ingegrepen heeft.
Zonder gekheid was de VAR-verbinding toen wel...
Wat ik begreep, wat ik hoorde in ieder geval van het commentaar... ging het daar toen niet over. Okay. En het duurde ook nog even voordat het doelpunt uiteindelijk werd goedgekeurd. Dus er is naar gekeken.
Oké. Ja.
Maar dat, ik vind het in ieder geval heerlijk dat het weer begonnen is. Dat we weer over dit soort dingen kunnen bakkeleien.
Nijhuis met die pol.
Die rode kaart.
Nee, was geel.
Ja, precies.
Ja, ook zoiets.
Ja, Nijhuis doe je dan om niks fluit en dan weer moet worden teruggeroepen om een rode kaart in te trekken. Ook wel weer bijzonder.
Ja, maar dat is jouw sportmoment dus. Je wil niet Sivan Hassan noemen?
Ja, dat was natuurlijk magnifiek.
Ah, oké. Okay.
Ja. Uiteraard. Maar ik denk, noem even iets van voetbal.
Oh, zo. Nou, ik wil wel een Sivan Hassan noemen. Maar goed, ik weet niet wie zou het niet gezien hebben. Dat vraag ik me ook wel weer af. Maar dat was natuurlijk, magnifiek inderdaad. Ja. Bizar. Heb jij dat gezien?
Ja, zeker.
Ja, niet normaal.
Er werd nog protest aangetekend door
de nummer 2.
Was toch gewoon een schouderduw? Nijhuis had niet gefloten, denk ik.
Die had rood gegeven.
VAR erbij duwen.
Nee, maar serieus, er kwam nog protest vanwege dat duwtje.
Ja.
Ja. Maar op de baan was het ook zo'n geval. Was met haar landgenoot van die nummer 2. Weet je nog?
Ja, klopt.
Met die 5000.
Ja, en die werd toen in eerste instantie ook wel...
Ja, ik vind dat wel raar. Maar goed, ik weet ook helemaal totaal niks van die regels, hoor.
Nee, ik hoorde dat... nu ook weer... Nou ben ik even vergeten bij welke sport dat was. Maar dat er dan ook een protest was ingediend. Protest was goedgekeurd. De persoon die het protest indiende werd tweede. Werd derde toen. En toen later kwam weer naar buiten dat protest 4 seconden te laat was ingediend. Dus werd het weer helemaal teruggedraaid.
Oh ja? Oh, wat goed.
Het is een...
Zo moet je thuis ook, als ze protest aantekent, gewoon zeggen.
Nou, in mijn geval kan ik beter luisteren.
Oké, ja, nou goed.
Het is een ponykamp de hele week, dus...
Lekker rustig hier ook.
Ja, heerlijk.
Maar stel dat Hassan of die ander was gevallen. Kijk, dan heb je natuurlijk weer een ander. Maar nu bleven ze allebei op de been. Ja, ik weet het ook niet.
Het was ook niet zo dat het op de lijn was of zo. Dat je zegt van nou, de ene was anders voor de ander gekropen. Het was volgens mij daarna redelijk snel duidelijk wie meer
dat denk
snelheid
ik
had.
Ze lag al op snelheid.
Jawel, redelijk.
Jouw sportmoment?
Ja, ik ga toch voor Schreuders bij FC Groningen. Eigenlijk het laatste doelpunt dan. Want... die speelde gewoon een hele goede wedstrijd. En ik vind het heel knap hoe hij eigenlijk in die hele periode rond al die perikelen zo cool is gebleven. En we hadden het net al over Jong FC Utrecht, waar hij redelijk van slag leek. Ja, hoe hij zich cool heeft gehouden in die hele periode met zoveel gezeur en gepraat. En ook mensen die gingen roepen van nou, dan moet hij maar weg. En weet ik veel wat. Nou ja, gewoon heel stoïcijns gebleven. Contract getekend hier voor 3 doelpunten eigenlijk min of meer verantwoord.
Ging ook niet het logo kussen of zo tijdens... dat heb je natuurlijk wel eens. Ja. Dat spelers zich dan even nog extra...
Ja, die steden dat altijd. Hij was hier nog niet weg of hij was het logo van Twente toen aan het kussen?
Dat was bij de Graafschap trouwens wel grappig. Dat was een oud... El Kadiri heet volgens mij van oud FC Volendam. Die tegen Volendam nog even de winnende erin rachtte en meteen het logo...
Ja? Heel goed. Dat vind ik dan wel weer mooi.
Ja, en bij Volendam is Patrick Busby nu volgens mij de technisch directeur, hè?
Ja, klopt.
Ook hier natuurlijk een verleden.
Maar nog even over Schreuders. Ik vind hem ook... Hij juicht altijd mooi. Altijd zo met die armen gewoon zo wijd.
Ja, gewoon blij.
Dikke glimlach inderdaad. En gewoon rennen. Dat is toch het mooiste...
Ja, zeker.
Mooiste wat er is. Ja. Gaan we door, denk ik. Misschien moeten we ook een keer een hip-hop podcast maken met de Data Insights Team Lead. Maar we hebben Michiels meezinger nu.
Ja.
Nou, zet je schrap.
Ja?
Ja, dit is geen Jannes.
Het is ook geen meezinger in dat opzicht.
Het is ook geen meezinger.
Nee, zo heet de rubriek.
Nee, maar er zit een boodschap
in. Er zit een hoek in, dus die kan je wel meezingen. Nee, het is een nummer van Q-Tip. Vooral bekend van de Tribe Called Quest, maar ook gewoon een hele goede solo-artiest. En hij heeft een nummer gemaakt, het heet One Trade. En dat gaat erover dat er geruchten zijn over dat zijn vriendin hem zou inruilen. Oeh. En hij heeft zoiets van, ja, zolang ik presteer, weet je, ik ben de MVP, ik ben de franchise player, denk maar, geloof er maar niks van. En ik kan me voorstellen dat Schreuders zich zaterdag toen hij opstond ook zo voelde. Van ja, je mooi. Kan nog zoveel zeggen over dat ik weg moet of mijn salaris dat ik wil niet waard ben of wat dan ook. Maar kijk maar eens naar de prestaties die ik op het veld lever.
Kijk.
Dit is een inleiding waar Martin een puntje aan kan zagen.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Die begint meestal gewoon te huilen.
Heb ik ook overwogen, hoor. Maar ik dacht, toen was iets anders.
Ik zat in mijn mancave. Ja. Toen kwam Jannes weer. Ja, we missen Martin wel een beetje, toch?
Hij is er volgende week of die week erop?
Een week daarop, volgens mij.
Ach, ja, we hebben hem wel weer nodig.
Oh ja?
Ja, je wel gezellig, toch?
Michiel was vandaag MVP.
Absoluut.
Ja, derde keus? Koert kon niet, Martin
Koert
kon niet.
Martin kon niet, Wim Maske kon niet. Paul Zwevering kon niet. Even kijken.
Anne was ziek.
Hans Nijland kon ook niet, want die zat al ergens anders. Oh ja, playoffs Europees voetbal, hè, zei hij gisteren.
Valente kon niet. Was ook nog.
Valente kon, dat is. Ja. Valente kon niet. Nee, klopt. Die is opeens toch weer fit.
Ja.
Is toch wel jammer, hè?
Nee,
kan zo'n speler niet even langer geblesseerd blijven, dan kan hij hier gewoon een keer aanschuiven.
Ja. Wel bijzonder dat als je zo'n assist geeft, dat je in het eerste uur van een podcast niet wordt genoemd, trouwens. Maar.
Hebben we hem niet genoemd?
Nee, was een prachtige baas.
Ja, hij probeerde daarna nog een paar keer, maar lukte niet. Maar de intentie om het te doen, die is er altijd wel aanwezig, hè?
Ja, zeker.
Ja, grandioos.
Valente, waar kunnen we hem mee vergelijken?
De Stengs van...
De Stengs, rechtsbenige Stengs. Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, helemaal goed.
Nou, die zal dan wel voor 8 miljoen weggaan. Won't Trade, Q-Tip. Dankjewel, Michiel. Tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Succes bij Opta. For your epitaph, niggas laugh. Chicks steady gash your ass. Siphoning out your cash. Seeing the door to flash. While I stay in clothes. Walking out in my clothes. She says, I wasn't faded for nothing. Motherfucking ride. Wanting this shit every night. Finish up and hold it tight. Wearing feelings on my sleeve. Even when I have to leave. Cooler than the evening breeze. Do you believe? The Division 1 leader in the rebound, maneuvering shorties off the post, going coast to coast. She on the hardwood, sub him out the game. She saying, nah, he good. I mean, I wasn't waiting for no amount of dough. Franchise this man, give him all the things you can. Think long term plans, he be bringing in the fans. Front page magazine, listen to this lady scream. I wasn't waiting for nothing. Cause she know what's better for her. Top one in the pecking order, fluid like the running water. Nicest nigga, kinda sorta. When he screaming, just a slaughter, no matter the quarter. I get it. I wasn't waiting for nothing. Clubhouse king, batting practice, slugger swing. Game time, same thing. When I'm in, you're about a minute. Holding the bat, as good as fact. She's out the park and coming back, she's saying, I wasn't waiting for nothing. Every way you sit, you get a good view of the ball. Player at all in the famous hall. Inevitably, we'll make a call. Hanging memorabilia from your walls. This is why you can't trade me. I wasn't waiting for nothing. When asked about the trade rumors, he simply replied that he's just here to produce and put forth the best effort for his team. Put your money on a sure thing. Certain profits would it bring. Ceremonies of the ringer in the White House wing. Clear your mantle, the trophies I bring. Do you want to trade? I wasn't waiting for nothing. Cause in the end, it's a teammate you're looking for. Backs you and go to ball. Leaves it all on the floor. Always looking to score. Pep talks in the locker room. This is why you sing this tune. I wasn't waiting for nothing. And injuries can make me sit out. I go till you get out. Hook off, no did out. An all night bid out. I train for the pressure and come out fresher. Equipped for the game. You know my name. It makes me better. A cheer for the whole team. Let's go for the whole thing. The balance that you're holding. MVP voting. And I represent the sentiment you're emoting. As you say, I wasn't waiting for nothing. The physical ability with mental capability legitimately places me inside of your vicinity. And I ain't really seeing me vacating this community. I'm staying in. I wasn't waiting for nothing. I'm glad that you feel this way. Here's where I like to play. Need to hear it every day. They cheer for me. Say ole. Wait a minute. Underlay. I don't know. Well, anyway.
There was a lot of talk, there was buzz, and your name came up in the trade rumors. How seriously did you take that?
Not serious at all, really.